Lieve luisteraars, allemaal van harte welkom weer bij de podcast De Bedrijfsjurist. De podcast voor en door bedrijfsjuristen. Waar Anton Pieter van Lochtenstein en ikzelf altijd met interessante gasten praten over de ontwikkelingen binnen de bedrijfsjuridische omgeving. Anton Pieter, toch wederom weer erg gezellig om samen hier met jou aan tafel te zitten. Wie hebben wij vandaag te gast?
Nou, dankjewel Diederik, voor de 16e aflevering alweer. Jeetje. En dit nemen we op vrijdag 13 oktober. En ik kan het toch niet nalaten om even, dus schiet ik net door mijn hoofd, dat de 16 ook de plek is waar Ajax op dit moment staat. Dus dat is sowieso even goed om eventjes te memoreren op deze plek. Maar te gast vandaag is Bart van Wallenrooy van Epona Lerel. Bart, welkom.
Hartelijk dank.
Wij hebben elkaar een week of twee geleden, denk ik, telefonisch zeg maar voor het eerst gesproken. En nu dan voor het eerst fysiek bij elkaar over een onderwerp waar ik waarschijnlijk ook heel veel ga leren van jou. Want ik heb nog niet eens ooit ChatGPT gebruikt. Dus dan gaan we het vandaag hebben over AI en wat dat zou kunnen gaan betekenen voor de juridische sector en dan het bedrijfsjurist in het bijzonder. Wellicht goed als jij kort begint met jezelf voor te stellen en ook even iets vertelt over Epona Lerel.
Ja, dankjewel. Mijn naam is Bart van Wallenrooy, 52 jaar, geen bedrijfsjurist, maar een econoom en excuses. En ik ben werkzaam voor het bedrijf Epona Lerel, een bedrijf dat vanuit Nederland een paar honderd advocatenkantoren en bedrijfsjuridische afdelingen helpt met softwareoplossingen. Wij leveren dat in Amerika en in Europa al een jaar of 15 jaar.
En op wat voor manier bedienen jullie de markt? Met wat voor soort software en wat voor soort oplossingen moeten we dan aan denken?
Eigenlijk zijn het dezelfde bouwblokken die je overal vindt. Of dat nou een advocatenkantoor is of een bedrijfsjuridische omgeving. Document en e-mail management, knowledge management, contract management, CRM, schabloontechnologie. Het is eigenlijk gewoon van die bouwblokken waarmee je de IT van een juridische afdeling samenstelt.
Ja, interessant. En je loopt dan al 15 jaar mee in die wereld. En je hebt de hele ontwikkeling zien gaan de ontwikkeling rondom artificial intelligence, waar we het vandaag over gaan hebben. Hoe kijk je daarnaar als je dan dat afzet tegen de afgelopen 15 jaar?
Nou, misschien goed om eerst ook even voor de luisteraar die er net zoveel van af weet als ik. Wat is AI eigenlijk zo'n beetje ongeveer?
Ja, ik jump er meteen in. Sorry,
even één minuutje, eventjes dat iedereen op dezelfde hoogte zit.
Ja, ik,
of laagte.
Ik begrijp dat het goed is om het niet te technisch te houden. Het is iets revolutionairs. Hè? Niet voor niets. Het lijkt een beetje een hype. En je kunt het misschien wel negeren als je er geen zin in hebt. Maar het zal je hoe dan ook in je bedrijf gaan ontmoeten. Voor mij is het vergelijkbaar met het moment waarop het internet eigenlijk computers raakte. Het is dus echt een hele grote verandering waar je even bij stil moet staan. Waar je de tijd voor moet gaan nemen. Je kunt je voorstellen dat we een tijd hadden dat we nog niks in boeken opschreven. Toen schreven we handgeschreven boeken. Op een gegeven moment hebben we de boekdrukkunst gehad. Wij leven in een tijd dat we boeken zijn gaan digitaliseren. We zijn ze gaan typen in programma's zoals Word. Op een gegeven moment hebben die computers met een netwerk met elkaar verbonden. Dat was het internet. En nu zijn we op het moment aangekomen dat een computersysteem in staat is om alle boeken in alle talen wereldwijd te hebben gelezen. En dat niet alleen te hebben gelezen, ook kunnen interpreteren en opnieuw kunnen genereren. Generative AI stelt je in staat om eigenlijk de kern van wat een tekst is te bevatten in nullen en enen en dat opnieuw te genereren in een vorm die jij kiest. Lees dit verslag van 600 pagina's en werk dat uit in de vorm van een PowerPoint-presentatie. Dat zijn vragen die je een computer nu kunt stellen. Dat had ik mij in 1995 nooit kunnen voorstellen dat we dat zouden doen met een computer. Ja. Dit is dus echt iets nieuws. Dit is iets belangrijk anders. En dat betekent dat je met je bedrijf moet gaan nadenken over wat dat gaat doen.
Ja, ja, en dat mega is impact.
Ja, en zeker denk ik dan als ik dat zo even hoor voor juristen. Wiens werk het natuurlijk vaak toch is om 600 pagina's te lezen en daar dan iets zinnigs van te zeggen.
Ja, mijn studie is al heel erg lang geleden. En ik denk dat ik misschien 700 of 800 boeken heb gelezen. En ik concurreer nu met een apparaat dat er 1,8 miljard heeft gelezen in alle talen. En afgelopen maand nog 400 boeken erbij heeft gelezen uit mijn vakgebied. De vraag is eigenlijk even, waar ligt dan je meerwaarde als het niet gaat om jouw encyclopedische kennis van een bepaald rechtsgebied of een bepaalde casuïstiek? Ja. Waar ligt als mens precies in de toekomst jouw meerwaarde als je moet concurreren met onbeperkte toegang tot kennis, tot informatie, laat ik het zo zeggen?
En als je zelf die vraag zou moeten beantwoorden, wat zou dat dan zijn?
Ja, dit is een zoektocht. Zoals altijd met dit soort ontwikkelingen word ik daar altijd een beetje bang van. Ja. Denk altijd, ik ben een beetje pessimistisch. Dus ik zie daar altijd de bedreiging eerder van dan de kans. Maar ja, de uitdaging is die kans met elkaar te vinden. Dus ja, met heel veel van onze klanten probeer ik nu het gesprek aan te gaan om naar boven te krijgen, waar kunnen we geld mee verdienen? Waar ligt het laaghangende fruit, ja, voor wat betreft de toepassing van die techniek in hun specifieke bedrijfssituatie? Ja, ja, kijk, als ik Free Record Shop ben en ik verkoop cd's en tegenwoordig wordt alles gestreamd, ja, dan hoef ik niet te gaan praten over hoeveel winkels Free Record Shop nog nodig heeft. Dus de angst zit hem natuurlijk altijd echt in die dingen waar bedrijfssectoren compleet veranderen.
Ja, en als je dat dan even, misschien ga ik te snel aan te Pieter, dan moet je me gewoon weer even interrumperen.
Als ik het echt niet meer begrijp, dan.
Maar als je dat dan, als we dan nu even een stap maken richting, laten we eerst even de advocatuur doen, want ik denk dat dat makkelijk is dan een bedrijfsjuridische rol, maar even vanuit een advocatenkantoor, waar zou eventueel een kans liggen als het gaat om AI?
Ja, wat me opvalt is dat we nog niet 5% of 10% weten van de kansen. Want we zitten echt nog aan het begin dat we dat creatieve proces, ja, van denken nog moeten doen. Ja, we hebben dat klanten van ons gevraagd. We doen op dit moment met een Microsoft team samen, dat heet het Cross Solutions Teams. En 200 ja, mensen van Microsoft doen we een experiment bij 7 klanten om naar boven te halen wat nou precies de meest nuttige cases zijn.
Ja.
Dan zou je een dossier de vraag kunnen stellen. Stel je hebt de map cliëntstukken. Cliënt heeft in een bouwzaak 95 pdf'jes aangeleverd. Je moet er vandaag als advocaat mee starten. Dan zou ik de computer nu kunnen vragen, lees die 95 stukken, extraheer alle daarbij betrokken partijen, sorteer het chronologisch en vat deze 95 documenten voor mij samen.
Ja.
En dat is iets dat de computer dan 5 minuten later volledig heeft gedaan. Kan ik ook zeggen, vertaal het nog even in het Frans. Dat is echt iets nieuws. Dat, ja, is een middel dat in de handen komt van de advocaat, waardoor die in ieder geval al die uren, al die tijd aan voorbereiding niet meer hoeft te spenderen. En waarbij de precisie van zijn kennis over die dossiers enorm is. Dat heet Viva Topic Cards. Het extraheren van die entiteiten, bijvoorbeeld een naam van een natuurlijk persoon of een entiteit of een, ja, adres of telefoonnummer of een rekeningnummer. Daar kan ik een soort puntenwolk van maken. En als ik klik op dat telefoonnummer, zie ik alle daarmee verbonden documenten. Dus ik kan vanuit die relatie kan ik naar de stukken springen. Ja. En ik kan dat op iedere manier bekijken.
Bart, heel even terug, hè? Want als ik
gaat toch snel?
Nou, nee, ik zat nog even na te denken. Het is natuurlijk een podcast voor bedrijfsjuristen, maar er zullen ongetwijfeld ook advocaten luisteren. Als een advocaat dit in 5 minuten kan, dan kan een beetje getrainde bedrijfsjurist die de juiste vragen kan stellen, datzelfde. Die kan ook in 5 minuten die 95 pdf-bestanden laten lezen. Dus dan is een beetje de vraag, ja, wat zou dan nog de toegevoegde waarde van de advocaat zijn? Ik kan wel een paar redenen bedenken hoor, maar toch even. Dus wel, dit klinkt wel als een bedreiging voor ze, want hun model is nog steeds wel uren verkopen.
Ja, dat is eigenlijk altijd wel een dilemma. Doe je iets, laten we een andere vergelijking erop loslaten. Een bedrijfsjuridische afdeling wil een overname laten uitvoeren en er is een due diligence proces. Ja. Ik maak die dingen echt heel vaak mee. Zelden zie ik processen die zo inefficiënt zijn als dit soort due diligence processen. Jullie kennen, ja, denk ik wel met Excel sheets. En
ja, zeker. Ik
verschrikkelijke...
heb zelf nog wel in een donker kamertje ergens 3 ogen achter gezeten met allemaal mappen.
Ja, nu is eventjes de vraag. We gaan een partij overnemen. Ze hebben 1,5 miljoen contracten gesloten in de afgelopen 10 jaar. Kunnen we eigenlijk kijken of in die 1,5 miljoen contracten een change of control article staat? Nou, dat is iets waar die computer ontzettend goed werk kan doen. Ik vraag me af of wij in de handmatige tijd in dat kamertje 1,5 miljoen documenten hadden doorgespeurd om deze exacte vraag te beantwoorden. We hadden een steekproefje genomen. We hadden gekeken hoe zit het ongeveer met de contractkwaliteit in die due diligence. Dus ik denk dat we in kwaliteit en veel verder in de diepte kunnen gaan. Of er conflicten ontstaan, of er toch iets niet waar is in die DD-fase. Maar ik denk dat we ook een doorlooptijdverkorting gaan krijgen. Dus het juridisch team dat dit doet, dat zal worden bijgestaan door mensen die middelen goed kunnen beheersen. Ik denk dat je niet kunt ontlopen dat je dat soort technologie, dat soort kennis in huis moet halen.
Ja, ja. En ja, dat, nou ja, goed. En wat jij dus aangeeft, Anton Pieter, dat dan dus mogelijk, hè, dus waarom ga je dan als bedrijfsjurist nog naar een advocaat toe als je bij wijze van spreken deze opdracht gewoon aan je computer kan, of aan je programma kan geven?
Ja, dat is één. En vanuit advocatenperspectief denk ik dat dan, maar dat is een veronderstelling hoor, dat ze toch wel hun businessmodel wat zullen moeten gaan aanpassen. Van, even heel plat gezegd, hè, doe ik ze een beetje te kort mee, maar van uren verkopen naar waarde creëren.
Nou, maar dat is al het geval. Als je een van de deelnemers aan die pilot, AMS-advocaten, een advocaat die heet Hidde Reisma, is samen met een collega bezig om die DD-voorziening zo in te richten dat hij dat repetitief en kwalitatief steeds beter kan doen. Dus ik denk, je pakt dan de telefoon en pakt dat niche-kantoor dat daarop ingericht is om dat briljant uit te voeren. Ja. Want dit zijn natuurlijk geen expertise. Je doet dit niet 1400 keer per jaar met je bedrijfsjuridische afdeling. Nee. Dat doe je 1 of 2 keer misschien per jaar. Ja. En dit zijn niche-boutique kantoren die zich daarop gaan specialiseren. Dus ik zie het meer als een soort verfijning van het specialisme, ja, een kans, dan dat ik daarvan direct de urenbedreiging zie. Ik denk sowieso dat je die hele urenoriëntatie al heel snel los moet laten, ja, als je echt aan de top wil presteren.
Ja, ja.
Dus ik kan dat ook omkeren.
Ja.
Dat als dat gesprek altijd gaat over dan verliezen we heel veel uren, dan, ja, denk ik, ik zit niet bij de juiste klant.
Oké, okay. Nou, dat is interessant. Dat is wel een aparte aflevering waard wellicht om daar ook met advocaten over te hebben. En misschien wel een discussie.
Je de reis maar kunnen uitnodigen.
Ja,
ja, zou ik, ja, zeker doen. Hij heeft ook zelf ermee geëxperimenteerd. Wat ik zelden zie bij onze klanten is dat IT hun ding is. Hè. Meestal zeggen ze, ja, meneer Van Manrooy, u realiseert zich toch wel dat ik in Leiden heb gestudeerd. Dus het interesseert mij eigenlijk helemaal niets. Maar dat is heel, ja, anders bij AMS-advocaten. Dus zou ik zeker uitnodigen.
Ja. Ja. Oké, leuk. Grappig om te horen. Dat was even qua advocatuur. En dan als bedrijfsjurist, laten we in het begin misschien bijna hebben wat grotere. Want ik kan me voorstellen dat jullie klanten met name de wat grotere corporates zijn. Vraag?
Of? Ja, in Nederland zeker. Je gaat al gauw naar internationale klanten. Shell Legal of Aegon of NN Groep. Dat zijn klanten die hebben sowieso meerdere teams. Dus je kunt dan niet, ja, echt zeggen van de bedrijfsjuridische afdeling. Ik merk vaak dat ze toch wel 6 of 7 teams hebben. Dat ze die ook in verschillende landen hebben die verschillende werkwijzes hebben. Dus daar zitten we vaak op het niveau dat we proberen die werkwijzes wat meer te uniformeren. Als je de vraag gaat stellen, we zitten hier voor AI.
Ja.
Wat daar gaat gebeuren, dan merk ik dat. Ik was woensdag bij KBC in Brussel. Dat hij de innovatiedagen van dit jaar, 2 dagen met het hele team, 150 man denk ik, dat ze die 100% gaan besteden aan het toepassen van AI binnen KBC Group Legal. Nou zijn dat wel de klanten die denk ik een beetje voorlopen. Je merkt, ja, wel dat er bepaalde klantengroepen zijn die snappen, hier gaat iets gebeuren, wij moeten bij elkaar gaan zitten. Maar na een uurtje praten op woensdagochtend hadden we nog niet een heldere lijst met use cases naar boven van, waar verdienen we nou het snelste, het meeste geld? En waar zij mee kwamen, waren totaal andere voorbeelden dan wat ik in gedachten had. Ze zeiden bijvoorbeeld van, ja, je hebt MiFID 1 en MiFID 2.
Ja.
ChatGPT, schrijf voor mij in een samenvatting de verschillen tussen die twee wetten, tussen die twee regels. En werk voor ons uit welke gevolgen dat heeft voor deze 10.000 processen bij KBC. Dus het was een vraag die ik mijzelf nog niet had gesteld. Ik was
en daar komt ook een zinnig antwoord uit dan. Dit is echt wel.
Nou, het gaat in deze fase nog, tussen nu en het eind van het jaar, gaat het meer om het stellen van de juiste vragen. Van wat zijn nou relevante vragen waarvan we denken dat die computer het goed gaat oplossen. In de eerste helft van het volgend jaar gaat het om het realiseren van resultaten. Dus wij hebben dat echt opgesplitst in, we denken dat we nog niet 10% weten van de vragen die we zouden moeten stellen. En het is bij laaghangend fruit geldt eigenlijk altijd iets dat veel werkers in je vaak doet. X maal Y, ja, dat moet je als eerste doen. Hè. Waar hangt dat laagst hangende fruit? Is eigenlijk
toch de econoom een beetje omhoog.
Ja, ja, nou ja, kijk, het is wel dat je brengt hier wel techniek, ja, de business case en de juridische kennis bij elkaar. Dus ik zie die dingen nooit zo los van elkaar.
Nee,
ja. En zeker niet mijn klanten, want een KBC, een bank,
ja,
of een Aegon of een NN-groep, dat zijn toch mensen die financiën ook wel een beetje begrijpen.
Zeker.
Dus dat zijn meer economische, ja. Ja. Juridische afdelingen en die zijn de eerste die dit soort vragen stellen.
Ja. Nou, en daar kunnen ze veel tijd mee besparen. Dus dan kunnen ze de tijd die ze over hebben aan andere werkzaamheden besteden.
Ja, ik denk dat ze vaak ook overlopen van werk. Ja. Dus de primaire behoefte is eigenlijk rust aan te brengen. Meer structuur, meer uit te kunnen besteden. En ook grotere controle over de deelprocessen die ze hebben. Je moet je voorstellen als je corporate legal van Heineken bent. Dat is jammer genoeg niet een klant van ons. Dan zou je 150.000 contracten met horecagelegenheden per jaar moeten schrijven, uitwerken, laten tekenen, herzien, heractualiseren. Ja, wat als de computer daarin een ondersteunende rol zou kunnen geven? Hè? Wat als de computer mij kan zeggen welke 10.000 het grootste risico bevatten en ook automatisch al die herschrijving van die 10.000 contracten voor mij heeft gedaan?
Ja, maar stel de hoofdjuridische zaken van, en dan heb ik even Heineken Nederland, en dan pak ik even Nederland, die belt je op en zegt nou, we hebben dus een database met al die contracten met alle horecaondernemers. Zijn jullie dan in staat om daarbij, om op dit moment daar al op die manier op te ondersteunen? Of is dat dus nog iets wat in ontwikkeling is?
Ja, het is nu vrijdagochtend. Ik denk dat voor het eind van deze dag dat al draait. Ja. Dus de machine, dat heet Syntex. Nu ga ik een heel klein beetje die techniek in. Ja, ja. Er is een categorie van technologie, die heet Syntex bij Microsoft. Binnen Syntex bied je soorten documenten aan. In dit geval gaat het dan om bijvoorbeeld overeenkomsten met horecapartijen. Daar stop je een klein volume in. Dat is het trainen ervan. Daar stel je vragen aan. Extraheer daar deze en deze datapunten uit. Ja. En vervolgens maak je een template, een document, waarbij je zegt van nou, dit is dan het nieuwe contract. Mm-hmm. Meng wat je uit het oude contract hebt gehaald samen in dat nieuwe contract. En vat samen of er nog punten zijn waar je over moet discussiëren. Dus heb je dan die Teams meeting met die klant, dan heb je eigenlijk ook al je talking points, je 5 bullets, heb je van nou, Anton Pieter, ik zie toch dat jij 100 euro per vierkante meter praat, je realiseert je dat het 500 euro per vierkante meter moet zijn. Stem je daarmee in? Hop, 500 erin. Dus je weet ook al heel precies hoe snel je, hoe doelmatig je die discussie in kunt gaan, omdat die delta's in die documenten eigenlijk al gegenereerd zijn door de computer.
En misschien een hele stom vraag, maar op wat voor manier krijg je dat dan terug van zo'n Syntex? Bijvoorbeeld, krijg je dan gewoon verschillende documenten per dossier bij wijze van spreken? Of hoe moet ik dat voorstellen?
Hij zet het zelfs voor je klaar. Hij zet het samengevoegd klaar. Ik heb een onderzoek gedaan met 800 arbeidsrechtdossiers.
Ja.
De vraag was, geef mij de arbeidsovereenkomst in PDF en Word en geef mij de laatste salarisstrook. En de vraag die we ons stelden was, kan ik een vaststellingsovereenkomst maken voor alle 800 mensen, stel we zouden ze moeten ontslaan, waarin in de bijlagen de computer ook automatisch de transactievergoeding zou berekenen.
Transitievergoeding. Ja.
Zou moeten berekenen. En dat was redelijk goed mogelijk. Dit soort bulkwerk, waarvan ik niet per se denk dat de advocaat degene of de bedrijfsjurist degene is die dat doet.
Nee, misschien niet.
Wordt dan door de computer gegenereerd.
Maar ik kan me indenken, hè? Nu met bijvoorbeeld, nu ga ik iets zeggen, Anton Pieter, dat is niet vanuit jouw mond, maar dat de samenvoeging ASR Egon, waar net aangekondigd is, dat er geloof ik 280 hypotheek-experts ook boven het alles zullen vertaald worden.
In de komende 5 jaar.
In de komende 5 jaar, en dat zal natuurlijk, maar dat gaat, nou ja, je kan indenken dat er dan een aantal, nou ja, dit zou daar dan dus een, als je met een grote ontslagronde bezig moet gaan, of we komen in een kredietcrisis en dit soort dingen, dan zou dit bijvoorbeeld een use case kunnen zijn.
Ja, je merkt het, ik word ietsje stiller. Ja, nee, ook omdat ik wel echt aan het nadenken ben van, er gaat echt wel heel veel veranderen.
Merk je ook dat je er een heel klein beetje van schrikt. Dat heb je altijd. Bij die nieuwe mensen laten je dingen zien waarvan je denkt dat kan. Ja. En hoe snel dat gaat, hou ik dat wel bij. En mijn rol in het gesprek met de bedrijfsjuridische afdeling is eigenlijk ook een heel klein beetje die rust terugbrengen. De kansen daaruit te halen. Ja. En want op het moment dat je met die kansen zelf experimenteert, denk je, weet je, het enige dat stabiel is in het leven is dat het altijd verandert.
Ja.
En we moeten daarin gewoon mee.
Nee, ik ben er ook niet zozeer bang voor. Ik spreek vanuit mijn vak, ik doe niks meer juridisch inhoudelijk, maar ik begeleid heel veel juristen. Hè. Dus en wat je toch wel een grote gemene deler in hun verhalen is, dat ze vaak overlopen worden en altijd achter de feiten aanrennen. Ik denk dat dit je technieken je kunnen helpen om weer in de lead te komen. En tegelijkertijd denk ik ook wel, als ik nu rechten zou gaan studeren, ik ben 18, 19... Ja, dan zal het vak er heel anders uit gaan zien dan toen ik zeg maar begon. Dus dat is een hele andere waarde, een hele andere wijze van toegevoegde waarde bieden, wordt dat wel, denk ik.
Ja, de jurist die levert zijn meerwaarde op het grensvlak tussen het wisselen van waardes, hè, van het beschrijven van het wisselen van eigendommen. Ja, dit zijn natuurlijk wel transacties waarbij je gegevens van partijen, de exacte afspraken gaat formuleren en die leg je vast in een stuk. Ja, daar gaat een computer beter in zijn dan dat hij dat 20 jaar geleden was.
Ja. Ja. Hey, helemaal in het begin van het gesprek, toen had je het ook over toepassing op het gebied van DMS, hè, dus documentmanagement systemen, schabloontechnologie, contractmanagement. Kun je daar wat voorbeelden van geven? Dus stel dat ik op een wat kleinere juridische afdeling zit en ik denk, goh, ik zou wel wat eerste stappen willen zetten. Wat zou je dan aanraden? Of wat zijn dingen waar je mee kunt beginnen?
Ja, dit is iets dat wat moeilijk wordt begrepen door de IT-kant van grote multinationals. Die hebben vaak, een onderneming heeft 1.000 of 10.000 mensen in dienst en daarvan zijn er maar 40 juristen. Die hebben een hele specifieke behoefte die vaak slecht wordt begrepen. Dus het eerste wat wij vaak doen is proberen uit te leggen wat die specifieke behoefte is. Dat is een e-mail is een record. Zeker een beetje in Romeins rechtachtige gebieden. De totstandkoming van het contract is ook relevant. Dus er is een behoefte om, als er een advies wordt gegeven, om al die informatie op een goede manier te kunnen opslaan tijdens het uitvoeren van het proces. Of dat nou een chat is, of dit gesprek, of een e-mailwisseling of een contract. Dat moet allemaal in een houder. Dus wat wij doen is dossier georiënteerd werken. Ik denk dat binnen een uur of 2,5 eigenlijk een afdelingje van 4 tot 8 mensen al prima met document en e-mail management bezig is. Terwijl de techniek gewoon Microsoft techniek is. De klant waar ik woensdagochtend was, zal met 150 mensen gemiddeld 15.000 actieve dossiers hebben. Ja, dat kun je natuurlijk niet in Teams doen. Nee. In Teams is dat leuk als je er 5 of tot aan 50 hebt, maar 15.000. Dus dan zul je iets aan structuur moeten doen. En je zult ook iets aan de productiviteitstools moeten doen om makkelijk e-mails of documenten in dat dossier te krijgen. Misschien ook de permissies in te stellen zodanig dat wie erin mag, erin mag. En wie er vooral niet in mag, dat automatisch niet kan zien.
Maar ik probeer me even voor te stellen. Hè. Dus stel even een juridische afdeling met 4 mensen. Die zijn bezig met een enigszins omvangrijk dossier. Waarbij niet alleen juristen bezig zijn, maar ook mensen in de rest van de organisatie. Die zijn allemaal bezig met e-mailen, bellen, whatever. Hè. Dus, en dan ga je dus nog proberen dat allemaal vast te leggen in één systeem. Hoe werkt dat dan? Dus wat moet ik dan doen om ervoor te zorgen dat ik aan het eind van de dag, met een druk op de knop kan zeggen, hey, dit hebben we gedaan vandaag, of dit hebben we toegezegd, of dit is de status van waar we staan.
Ja, ik pak even een voorbeeld. Dura Vermeer in de buurt van Rotterdam. Ik geloof dat die ook met iets van 4 of 5 mensen totaal zijn. Die gebruiken dat al 7 jaar. Dat is 7 jaar geleden 1 keer samen met het team besproken en neergezet. Nou, dat was binnen een halve dag gebeurd. En nu 7 jaar lang maken ze daarmee hun dossiers. Als ze iemand uit de afdeling erbij willen betrekken, want er is iets gigantisch misgegaan bij een van het bouwproject, er is iets fictief hoor, dan kunnen ze heel makkelijk iemand onboarden op het dossier of op een deel van het dossier. Maar ze zouden ook kunnen zeggen, dit dossier is een dossier dat we met een externe partij gaan doen. We hebben een klant in Portugal, Galp Energia, een energiebedrijf. Ja. Die heeft een general counsel die altijd heel, heel erg innovatief is en altijd iets beter. Hij is nooit tevreden. En die general counsel die zegt van ja, ik werk met 14 advocatenkantoren samen. Daar krijg ik facturen van voor het werk dat ze voor mij hebben gedaan. Maar ja, ik kan helemaal niet controleren of ze dat hebben gedaan. Dus ze onboarden maar gewoon op mijn document management systeem. En dan kan ik precies zien wie waar wat heeft gedaan. Dus die pakt eigenlijk gewoon dat als externe arbeidskrachten, maar wel met de kwaliteit van die 14 grote advocatenkantoren. Hij heeft veel meer controle over het make or buy. Hè. Doe ik dit zelf met mijn eigen juristen of besteed ik dat uit? En eigenlijk de onderliggende behoefte voor hem is de financiële gevolgen eerder inzichtelijk te hebben. Niet de omvang, maar de onaangenaam verrast te worden op een laat moment door een slechte factuur. Ja. Dat is zijn probleem.
Verwachtingsmanagement.
Ja, dus management informatiesysteem.
Maar heeft met document management in die zin niks te maken. Maar de techniek stelt hem wel in staat om samen te werken op zijn dossier.
Ja.
Interessant.
Ja, we wijken wel een beetje af van artificial
intelligence. Ja, even terug naar deze tijd.
Maar ja, de artificial intelligence kant ervan is wel dat er bijvoorbeeld factuurstromen binnenkomen van die 14 kantoren die automatisch gematcht moeten worden aan een van die 15.000 actieve dossiers. Nou, dat is weer een vraag die computer goed kan beantwoorden. Ja. En dat is toch rotwerk, waar eigenlijk niemand in de afdeling... Nee. Dat is ook niet juridisch werk, waar ze geen zin in hebben... wat ze eigenlijk geautomatiseerd willen hebben. Ook daar weer een typische rol voor dit type machine learning gedreven automatisering.
Ja, ja. Super interessant. Hoe zitten we, Anton Pieter?
Ja, we moeten een beetje richting afronding gaan, denk ik. Als we het al een beetje in onze gebruikelijke tijd willen doen van 25 minuten. Maar misschien is het wel goed om ook even nog aan jou te vragen. Zijn er nog dingen van je zegt, nou, die wil ik wel in ieder geval even meegeven.
Ja, waar we het nog niet over hebben gehad, is vormen van knowledge management.
Ja. Ja.
En dan eigenlijk, knowledge management, hier kan ik echt wel 7 uur over praten. Maar even gewoon
een 5 minuten ongeveer. Ja,
een klein element van het probleem is bijvoorbeeld dat als je iets in een knowledge management structuur zou willen plaatsen, zodat het kan worden hergebruikt, dan moet je de specificiteit eruit halen uit een stuk. Nou, ook daar, dat is eigenlijk een hele normale functie. Een computer kan nu een document pseudonymiseren. Hij kan het de redactie lager oplaten, zodat je eigenlijk de namen van personen uit het stuk kunt halen. Dit betreft een leaseovereenkomst voor een vliegtuig, geleased door KLM. Het vliegtuigtype wordt anoniem gemaakt, zodat je niet kunt terugherleiden naar het oorspronkelijke productiedossier. Nou, dat klinkt als iets onbelangrijks, maar als je iets in een knowledge management systeem wil plaatsen, dan zul je rekening houden met privacyrichtlijnen. Ja. De klant heeft geen toestemming gegeven aan jou om zijn gegevens in een of ander AI-systeem te verwerken.
Nee.
Dus je zult een behoefte hebben om meer documenten te kunnen cleanen en pseudonymiseren.
Ja.
Dat zijn dingen, daar denken we nu misschien niet aan, maar tref alvast voorbereidende stappen om die technieken klaar te zetten, zodat je dat zou kunnen doen.
En hoe doe je dat dan, die voorbereidende stappen zetten? Want het zou mij echt, ik geloof zonder meer wat je zegt, maar ik zou geen idee hebben hoe ik daar de eerste voorbereidende stappen zou moeten zetten.
Nou ja, een voorbereidende stap zou misschien een oriëntatie kunnen zijn om te kijken in de markt welke producten daarvoor zijn en of die aansluiten op jouw processen. En nu vraag ik het secretariaat om 8 uur lang stukken die wij extern moeten plaatsen voor een audit, om die te schonen.
Ja.
Ja, kijk, als een computer dat in 8 minuten kan doen voor 4 cent... Ja, dan ben ik spekkoper op het moment dat ik die tools... We zitten toch in een wereld, zeker in Europa, waarbij het verwijderen van privacygevoelige gegevens in juridische contracten een probleem is dat moet worden opgelost. Nou, daar zie ik echt een kans voor dat AI, voor machine learning, om daar een rol in te vervullen.
Ja.
We doen het nu niet. We zijn bewust onbekwaam op dat vlak.
Ja.
Er moet echt wel iets gebeuren en er zijn middelen die goedkoop en goed zijn om dat op te lossen.
Ja. Ja, en als ik die wil gaan zoeken, hoe zoek ik dan? Dus behalve jou bellen, maar...
Nou, wij maken gebruik van mensen die dat soort functies doen.
Ja.
Bij ons is dat eigenlijk altijd standaard Microsoft functies die je nu al hebt, waarvoor je al hebt betaald, die we gewoon aanroepen, waarvan je niet wist dat je ze had.
Ja.
Maar weet je, met een Anderson Tax & Legal in Spanje werk ik met een partij die heet Nimitz samen. Met Kromman Reumert, een advocaatkantoor in Denemarken. Daar werken we met Clean Docs. Zo heeft ieder land zo zijn parels. Misschien wel goed om te noemen, er is een bedrijf Henchman in België. Een Vlaams bedrijf dat ontzettend goed is in het analyseren van de inhoud van je contracten. En op basis daarvan clauses en conditions voorstellen. Die komen uit andere contracten, terwijl je op maat een nieuw contract typt. Dus je moet bij knowledge management ook gaan nadenken over... Hey, wat gebeurt er nou in de context van het nieuwe stuk dat ik typ? Kan de oude content mij al helpen om dat sneller of kwalitatief beter te doen?
Ja.
Want je ziet echt gewoon mijn paragraaf die ik nu typ wordt vergeleken met de top 10 die daarop lijken.
Mm-hmm.
En de delta's daartussen markeert hij met kleurtjes. Dus jij kunt zeggen, die comma, rekening houdend met de euro-dollar waarde, comma, die moet ik er ook nog even in hebben en weer een economisch voorbeeld.
Ja.
Die moet ik toch nog even die paragraaf hebben. De output ervan is kwalitatief hoogwaardiger op het moment dat de onderkant ervan gebaseerd is op goede content. Maar die moet soms wel geschoond zijn van een specifieke naam die erin staat.
Ja, anders kan je hem niet erin zetten.
Cleanen, goed catalogiseren voordat je kunt gaan hergebruiken. Dus dossiergeoriënteerd werken met metadata, beschrijvende gegevens van documenten en dossiers, zodat die relaties automatisch geïndexeerd kunnen worden door een computer. Het anonimiseren van de content voordat je dat laat hergebruiken. Allemaal voorbereidende stappen voor AI binnen een bedrijfsjuridische context.
Grappig. Eigenlijk mijn gedachte is, er gaan nieuwe functies ook ontstaan. Hè? Want dit is voor de gemiddelde bedrijfsjurist best ingewikkeld, denk ik. Zeker in het begin.
Met KBC zat ik om tafel met iemand die noemde zichzelf data scientist.
Ja.
Nou, ik doe dit 30 jaar, waarvan de afgelopen 15 jaar bij bedrijfsjuridische afdelingen. Ik zit niet zo vaak aan tafel met de data scientist.
Ja.
Wij hebben specifiek nu zijn we bezig met een leerlijn rondom legal operations en data scientist combinatie. Ja. Dus die mensen die zijn er al, die worden ook al gevraagd in de markt. Prompters. Dus degene die de goede zoekopdrachten kunnen geven aan de verschillende software toepassingen. Dat gaat een ontzettende vlucht nemen.
Ja. Maar jij gebruikt dan een woord dat bijvoorbeeld nu nog echt geëvangeliseerd uitgelegd moet worden. Prompters. Dat zijn mensen dus eigenlijk een ChatGPT zo aanroepen dat het de juiste antwoorden geeft. Ik geef zelf een heel klein voorbeeld. Wij maken iets dat automatisch het documenttype toekent aan de documenten die in het documentmanagement systeem staan. Het is een NDA, het is een DPA, het is een confidentiality agreement, een SPA.
Dus op basis van hij leest het document en dan zegt hij wat voor soort document het is.
Ja, en dat is super simpel. En dat is nu al, het is nu zelfs gratis beschikbaar. Dat heet Azure ChatGPT. Het is in een beta-programma. Wij kunnen tegen ChatGPT zeggen, hier is het document en vertel mij, kiezend uit deze documenttype die wij gebruiken in onze klassificatie, vertel mij wat is de taal van het document, wat voor type document is. En by the way, vat het ook even voor me samen. Ja. Nou, dat resultaat dat brengen we weer terug bij het document. Dus dat ligt als het ware als kolommen, ligt dat naast het document in je documentmanagement systeem. En dat geeft je de mogelijkheid om veel beter te zoeken. Mm. Dus waar je in het verleden dat deed op tekstzoekopdrachten. Een goede klant, juridisch fiscale zaken bij Rabobank, Jan Bergvens, die zei vroeger tegen mij van ja, Bart, realiseer je me bij het zoeken, als ik zoek op bestuursrechter, krijg ik 144.000 relevante resultaten. Zoek ik op carnavalsfeestbeest, krijg ik er binnen de Rabobank 1. Dus het kunnen filteren van zoekresultaten, bestuursrechter 144.000, efficiënt omlaag kunnen brengen tot exact dat stuk dat je zoekt in de context van die zoekopdracht. Ja. Dat is iets wat dat AI aan de achterkant kan doen door die documentklassificatie te verbeteren.
Boeiend, Bart. Het is dat ik eerst even mijn mediationopleiding moet afronden en mijn nieuwe website moet afronden voor legal business coaching. Maar dan komt daarna deze wel. Ik realiseer me wel dat ik hier ook nog wel wat mee moet. Hè? Al is het maar om in ieder geval op de hoogte te blijven. Dus er speelt heel veel kansen, ook wat bedreigingen.
En we weten pas 10%.
En we weten pas 10%.
Ja, dat is wat ik zeg. Ja. Dat is zo. Dus ik nodig eigenlijk op dit moment al onze klanten uit om het gesprek aan te gaan over dat laaghangende fruit. Ik denk dat dat de voorbereiding is die je nu even moet doen. Ja. Dat zet het denkproces in gang aan de hand van een paar leuke voorbeeldjes die je dan zelf ziet. Ja. Daar schrik je een beetje van. Maar richting de kerst moet je toch wel terugkomen met en dit gaan we doen.
Ja, zeker. Nou, ik een zeer leuk gesprek, Bart. Hartelijk dank voor je aanwezigheid. Ik denk dat wij, maar ook onze luisteraars, nou, misschien wat bang zijn geworden, misschien ook wat rustig, maar in ieder geval weten wat, iets meer weten dan wat ze wisten voordat ze hier naar gingen luisteren. Dus nogmaals, hartelijk dank.
Veel dank, Bart.
Lieve luisteraars, jullie ook dank wederom voor het luisteren. Het is vandaag 13 oktober. Ik heb mijn jongste zoon beloofd dat ik hem nog zou feliciteren met zijn verjaardag, dus bij deze. Als je de podcast leuk vindt, geef hem 5 sterren, volg hem en mochten jullie graag zelf een keer willen deelnemen aan het podcast, stuur mij of Anton Pieter een bericht via LinkedIn. En dan kunnen we kijken of we dat een keer kunnen waarmaken. Tot de volgende keer.